Wij willen nu met elkaar gaan lezen uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En wel uit het Nieuwe Testament, de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Filippi, derde hoofdstuk, vanaf het zevende vers tot en met het 21ste. Filippenzen 3, vanaf het zevende vers tot het einde van dat hoofdstuk. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof, opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het alreden gekregen heb, of alreden volmaakt ben, maar ik jaag daarnaar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gerepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gerepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen dat achter is en strekkende mij tot hetgeen dat voor is, jaag ik naar het wit tot de prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. Zovelen dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. En indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Doch waar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen, laat ons hetzelfde gevoelen. Weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders, van de welke ik u dikmaals gezegd heb, en nu ook wenende zeg, dat ze vijanden van het kruis van Christus zijn, welker einde is het verderf, welker God is de buik, en welker heerlijkheid is in hun schande, de welke aardse dingen bedenken. En dan volgt de tekst voor de preek in de versen 20 en 21. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat ze zelf gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, na de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Tot zover. Gemeente, met Gods hulp en onder inwachting van de onmisbare bediening van de Heilige Geest, hopen we in dit morgenuur uw aandacht te bepalen bij de laatste twee verzen uit Filippenzen 3. Ik wil u die eerst nog een keer lezen als tekst. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig wordt aan zijn heerlijk lichaam, na de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. We schrijven als thema boven de preek naar aanleiding van de tekst het hemelsgezinde leven van de christen. Het hemelsgezinde leven van de christen. Drie punten zien we in de eerste plaats. De verwoording van onze wandel. Onze wandel is in de hemelen. De verwoording van onze wandel. Ten tweede, de verwachting van onze zaligmaker. Want zo staat het er toch, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. En het gehele schrijven van de apostel Paulus doet opmerken dat hij door Gods genade mag spreken over onze zaligmaker. En daar ligt voor u, voor jou en voor mij dan ook direct de toetssteen om onszelf te beproeven bij het licht van geest en woord, of wij dat ook zo mogen zeggen, de verwachting van onze zaligmaker. En in de derde plaats, de verandering van ons lichaam, die ons vernederd lichaam veranderen zal en wat daarmee volgt. Dus eerst de verwoording van onze wandel. Gemeente, u kent allen, neem ik aan, die zinsnede uit het klassieke avondmaalsformulier waarin staat: ten derde onderzoeken iegelijk zijn conscientie, of die ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprechtelijk te wandelen. Wandelen. Het is een woord wat we tegenkomen in onze tekst. Onze wandel is in de hemelen. Dat is één. Twee, en misschien nog wel belangrijker. De apostel begint de tekst met het woordje maar. En het woordje maar duidt op een tegenstelling met iets wat in het voorgaande gezegd is. Wat is er dan in het voorgaande gezegd? Dan ging het ook over wandelen. In de versen 17 en 18. Wees mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degene die al zo wandelen, gelijk ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders, van de welke ik u dikmaals gezegd heb en nu ook wenende zeg, dat ze vijanden van het kruis zijn. Het is een tegenstelling met een anders wandelen, waar de apostel in de tekst, om zo te zeggen, op reageert. Ik kom daar nog wel op terug. Opmerkelijk is ook dat aan dat anders wandelen verbonden is een rampzalig einde. Welker einde is het verderf? Welker God is de buik en welker heerlijkheid is in hun schande? De welke aardse dingen bedenken, terwijl in de tekst in de tegenstelling gesproken wordt over het bedenken van hemelse dingen. En dan gaat het niet over het eeuwig verderf, maar dan mag ik in mijn tekst iets horen over de eeuwige glorie en de eeuwige heerlijkheid die verbonden mag zijn aan dat hemelsgezinde wandelen. En dan leidt het geen twijfel, dan kijk ik in de tekst een echte christen in zijn hart. Een hemelburger. Hij die de ogen mag richten op de hemel en die zelfs mag zeggen dat zijn voeten al staan in de hemel. Want onze wandel, dat doen we met de voeten, onze wandel is in de hemelen. En ze worden vanmorgen meegenomen in gedachten om naar de hemel te zien. En zo wonderlijk is dat niet, want een christen is toch iemand die verbonden is aan zijn koning, aan de Christus. En de Heere der heerlijkheid is toch in de hemel. Die is boven. Sinds zijn hemelvaart
is hij daar met eerbied gezegd, het toen hij op de Olijfberg in aanwezigheid van zijn discipelen ten hemel is gevaren. Toen hebben ze het gezien, een wolk nam hem weg van hun ogen en hij is met eerbied gezegd niet teruggestort naar de aarde, omdat de hemel hem niet wou ontvangen. De poorten des hemels hebben zich voor hem geopend. Hij is ingegaan in de hemel. Hij is ingegaan achter het voorhangsel met zijn dierbaar bloed om zijn offeranden altijd voor te houden aan zijn Vader. Christus is boven. Tot goed verstaan van mijn tekst zeg ik u ook eerst nog dit. Er wordt in de kerk terecht een onderscheid gemaakt als het over de Heer Jezus Christus gaat, over de staat van zijn vernedering en de staat van zijn verhoging. De staat van zijn vernedering doet me denken aan die 5 trappen van de vernedering, zijn nederige geboorte, zijn lijden, zijn sterven, zijn begrafenis, zijn nederdaling ter helle. En de 4 trappen van de verhoging, dat is toch zijn opstanding, zijn hemelvaart, zijn zitten aan de rechterhand Gods, zijn wederkomst en oordeel. En gemeente, u moet het maar eens nalezen, nakijken, ook in dat verband. En maar vanmorgen vinden we eigenlijk 3 van de 4 trappen van de verhoging terug in mijn tekst. Want de verwachting van de apostel Paulus, de verwachting van Gods kinderen, die die ook in zijn verwachting mag betrekken, is gericht op de koning die ten hemel is gevaren. De hemelvaart van Christus is de grond van zijn verwachting. Hij spreekt ook over hem die daar is aan de rechterhand Gods totdat hij komen zal. De 3e trap van de vrouw en zijn wederkomst, de 4e trap. En die komt ook in mijn tekst aan de orde. Dus de trappen van de verhoging, die vinden we bijna allemaal terug in mijn eigenlijke tekst. Ik zou bijna kunnen zeggen dat ook de eerste trap van de verhoging in de herinnering terugkomt als het straks gaat over het heerlijk lichaam van Christus, waarover gesproken wordt in het slot van de tekst. En dat heerlijk lichaam, dat heeft hij sinds zijn opstanding uit de doden. En we worden vanmorgen meegenomen in de preek naar de hemel waar Christus is. Paulus weet het. Hij weet het heel zeker. Hij heeft het beleefd. Immers, als Saulus van Tarsen had hij de mening dat Christus dood was. Hij heeft hem doodgewaand. Hij vond de christenen maar rare wezens. Die geloofden in het bestaan van hem die er volgens Saulus van Tarsus heel niet meer was. Maar op weg naar Damascus heeft hij een ervaring opgedaan. Een geestelijke ondervinding geleerd, waarbij hem overduidelijk is geworden dat Christus leeft. De hemel is opengegaan. Hij is aangesproken. Door wie? Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Dus Christus leeft. Hij leeft in de hemel. Hij leeft altoos. Wie zijt gij, Heer? Het was een vraag. Ik ben Jezus. Het is diezelfde die zal verschijnen straks. De wolken des Paulus heeft hem leren kennen. En gemeente, elke keer maar weer de vraag tussendoor. Persoonlijk naar u, naar jou, naar mij. Hebben wij hem ook leren kennen? Gelijk Saulus van Tarsus. Nee, ik bedoel niet dat op dezelfde wijze de hemel voor u, voor jou, voor mij opengegaan zou zijn. Maar toch wel of wij persoonlijk in aanraking gekomen zijn met hem. Paulus zegt in mijn tekst, Onze wandel is in de hemelen, dat schrijft hij. Aan de gemeente van Filippi, een gemeente waar hij de eerste dienaar is mogen zijn. Het was de eerste plaats in Europa waar het evangelie van vrije genade aan verloren zondaren mocht worden verkondigd. De plek waar Lydia haar hart werd geopend. Het is de plek waar de stokbewaarder is toegebracht. Hij bij de rond van de wanhoop langs. Het is de plek waar de Heer een gemeente heeft willen stichten. Het is de gemeente waaraan hij in het begin van deze brief heeft geschreven dat hij geloofde. Dat God in die gemeente goed werk begonnen was. En waarvan hij ook geloofde dat God dat zou volleinderen tot op de dag van Jezus Christus. Dus al in het begin van de brief, hoofdstuk 1, vers 6, neemt u ons mee naar de dag van de opstanding, waarin die vast gelooft. En ik zou zeggen, daar komt hij vanmorgen in deze tekstwoorden weer op terug. De dag waarop de hemelse bruidegom zal komen om zijn bruidskerk tot zich te nemen, opdat ze vervolgens volmaakt bij hem zal zijn in de eeuwigheid. Paulus schrijft vanuit de gevangenis aan de Filippenzen. Dat blijkt op meerdere plekken in deze brief. Hoef ik nu niet apart naar voren te halen. En als hij vanuit de gevangenis schrijft, en dan zou u de gedachte kunnen hebben, dan is hij zeker dat gevangen zijn moe. Dan wil hij naar de hemel toe. Nee, dat laat hij in de handen van de Heer. Hoewel die wel mag betuigen, ook in deze brief, dat hij een begeerte heeft om ontbonden te worden en met Christus te zijn. Want dat is zeer ver weg het beste. Het is in deze brief dat hij mag zeggen, en dan kijk ik hem echt diep in zijn hart, het leven is mij Christus. Het sterven is mij gewin. Dat kan ook alleen als ons leven geborgen mag zijn in Christus. Anders is ons sterven verlies. Eeuwig verlies. Eeuwige schade. Door genade mag deze man het zeggen. Te geloven dat hij verbonden is door het ware geloof met de Christus des Schrift. En dat hij geloven mag, als hij sterft, dat hij opgenomen wordt in heerlijkheid. Dat hij mag gaan naar de hemelen. En toch geloof ik dat de eigenlijke reden dat hij in mijn tekst schrijft, maar onze wandel is in de hemelen, veel te maken heeft met die verzen die ik heel in het begin noemde, 17, 18... waar ook gesproken wordt over een wandel, waar de apostel oproept te wandelen zoals hij mag wandelen. En wat de kanttekenaren van onze Statenvertaling uitdrukkelijk benadrukken. Hè, dat we leraren mogen navolgen zover zij Christus navolgen. Zeker, dat is altijd de beperking. Dat is altijd de zaak wat omgaat, zover zij zelf Christus navolgen. Zangius, een oudvader uit de 16e eeuw, die een schitterend commentaar heeft geschreven op de Filippenzenbrief, hartelijk aanbevolen, als u dat boek te pakken kunt krijgen, he, om het te lezen, om het te bestuderen, vers voor vers geeft hij een keurige uitleg. Zangius die geeft aan dat er in de kerk vier soorten van leraren zijn. Hij noemt ze achtereenvolgens één leraren die door hun woord en hun leven opbouwen. Zoals Paulus en anderen. Hij zegt er zijn ook ten tweede leraren die door de gezonde leer de kerk opbouwen, maar door hun wandel afbreken wat ze hebben opgebouwd. Ten derde leraren die door de uitwendige wandel en heiligheid van hun leven de kerk schijnen te bouwen, maar die door hun schandelijke gevoelens de kerk bederven. En ten vierde leraren, en van wie men zeggen moet, die hebben zowel een slechte leer als een verkeerde voorbeeldfunctie in het midden van de kerk. Helder verwoord. Paulus mag door genade horen bij de leraren die zo wandelen dat zowel zijn leer onverdacht zuiver is als ook zijn leven in heiligheid zich heeft voltrokken. Daarom mag Paulus de gemeenteleden in Filippi ook toeroepen dat ze hebben te wandelen zoals hij heeft gewandeld. Zoals men behoort te leven. Wel in de wereld, maar niet van de wereld. Niet gelijkvormig aan de wereld. Maar, zegt hij, ik moet u met droefheid laten weten, velen wandelen anders. Velen, zegt hij, niet enkelen. Velen wandelen anders. En voor hen moeten de gelovigen zeer op hun hoede zijn. Want die mensen proberen als schapen zich te verkleden te midden van de schapen te leven. Maar van binnen zijn ze rijpende wolven die proberen om de schapen van de weg te trekken en over te halen tot een slordige levenswandel. En Paulus zegt, dat mag u niet doen. Hij is zeer bewogen over de gemeenteleden in Filippi. Nee, Paulus is niet een stoïcijnse man die een keiharde aard heeft gehad van binnen. Integendeel, hij verdriet over de wandel van verkeerde leraren en van zondige mensen. Daarom zijn er bij hem tranen. Tranen van liefde, van mededogen, van oprechtheid. Tranen zodat hij wenende schrijft. Dat hij met droefheid in zijn ziel moet schrijven. Dat er mensen zijn die een andere leer brengen. En natuurlijk heeft hij dan het oog gehad op die leraren die in zijn dagen beweerden dat mensen zelf konden zalig worden door de wet onderhouden. En die niet wilden weten van de verdiensten van die ene, van Christus. Die niet wilden weten van de zoen- en kruisverdiensten van de middelaar en zaligmaker, waardoor men alleen behouden kan worden. Daarom zegt die wenende, zeg ik u, van die mensen die anders wandelen. Ze zijn vijanden van het kruis. En ik zou zeggen, nog een keer weent hij als hij denkt aan hun einde. Welker einde is het verderf? Het is of hij zegt, de haren rijzen mij te bergen als ik denk aan hun rampzalig lot. En gemeente, zo hebben we het ook aan u door te geven. Wenende moeten we toch vermanen degenen die wandelen op de brede weg die naar het verderf leidt. Wenende moet ik u ertoe bewegen om die weg te verlaten. Ik weet dat ik er u niet toe kan bewegen, dat ik die macht heb. Maar ik weet wel dat het ook van mijn hand geëist wordt. Uw bloed van mijn hand geëist. Als ik u niet zou waarschuwen tegen de wegen van het verderf, niet zou waarschuwen tegen een wereldgelijkvormig leven. Waar gaat het die mensen dan om, die anders wandelen? Diezelfde Zangius die ik net aanhaal, die zegt, dan moet u denken aan zaken als rijkdom, vrienden, eer, overvloed van goed, spijs en drank en allerlei genietingen die ze hier beneden zoeken. Ze leven alleen voor het hier en nu. Ze kijken niet verder dan hun neus lang is. Ze hebben genoeg aan de dingen hier beneden. Ze hebben genoeg aan het genot van de wereld. en hun buik is hun God. Hoe dwaas ook. En ze hebben genoeg aan het geluk op de aarde. En ze denken niet aan de ontmoeting met God. Ze denken niet aan hun sterfgemeente. Hoe is dat nou? Bij u, bij jou, bij mij. Hoedanig is ons leven? Waar leven we voor? Zijn we ons daarvan bewust dat we leven met het oog op de ontmoeting met God? Zijn we ons van bewust dat de eeuwigheid na dit leven elk ogenblik kan aanbreken? Hoedanig is uw wandel? Mag u het zeggen met Paulus? Onze wandel is in de hemelen, waaruit we de zaligmaker verwachten. En dan moet u niet in uw hart denken, dominee, wat u zegt, hè, dat was vroeger zo, dat men daarvoor moest leven. We leven nu in een andere tijd. De Heere verandert niet. Zijn woord verandert niet. En u mag ook niet de satanische strik gebruiken om het van u af te werpen en te denken dat u ermee klaar bent als u zegt, dat hoeft nu allemaal niet meer zo. Nee, Paulus stelt ons voor vanmorgen, hoedanig het ook nu behoort te zijn, maar onze wandel. Het valt u toch wel op dat hij niet zegt, mijn wandel. Hij heeft het niet over iets wat alleen voor hem persoonlijk geldt. Hij schrijft aan christenen in Filippi. En voor die christenen geldt het net zo, voor elke christen geldt het net zo goed. Onze wandel is in de hemel. En dan schrijft hij zoals het behoort te zijn. En dan weet ik ook wel dat het in het leven van een christen niet altijd is zoals het behoort te zijn. Maar juist als we voorstellen hoe het behoort te zijn, mocht dat in ons leven leiden tot het veroordelen van hoe het misschien is en zoals het niet mag zijn, onze wandel. Valt overigens nog niet mee om precies onder woorden te brengen wat de apostel met die uitdrukking bedoelt. In de Griekse taal wordt een woord gebruikt dat vooral betekent ons burgerschap, onze politeia, de staat waarin wij als christenen leven. Zeg maar, daar is de hele levenswandel in betrokken. Daar is de praktijk van de godzaligheid helemaal in betrokken, zoals de Paulus het hier bedoelt. En zoals men hoort te leven, gericht op de dingen die boven zijn, bedenkende de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. En als Paulus dan zegt, zo is onze wandel, gemeente, dat weet u, zo is die van nature niet. Dat zegt Paulus ook niet, dat het altijd al zo was. Nee, van nature zijn we vreemdelingen van de verbonden, vreemdelingen van het burgerschap Israëls, geen hoop hebbende zonder God in de wereld. En Paulus zegt niet, van nature was het er al. Hij legt hier de vinger erbij hoe het door genade is geworden. Hoe de Heer het heeft willen maken in het leven van Christen. Van nature zijn we immers geen hemelzoekers, geen godzoekers. We zijn op zijn best goudzoekers, aardezoekers, die altijd met de handen in die zwarte grond lopen te graven en te raaien. Die altijd leven volgens het beginsel halen, hebben, houden van de dingen hier beneden. Terwijl we ons niet realiseren, we kunnen niks mee. Als we God gaan ontmoeten, zullen we het niet vergeten. Van nature is het bij ons allemaal, we waren wandelende in de begeerlijkheden van het vlees. Doende de wil des vleeses en der gedachten. En maar nu, Dat is wat Paulus hier naar voren brengt. Nu zijn we in Christus Jezus nabij geworden. Nu is het leven anders. Heeft een andere gerichtheid. Een andere gezindheid gekregen. Nu, hè, maar dan hebben we het ook over mensen in wie leven het wonder van genade is verheerlijkt. Is dat zo? In ons leven zijn wij een echte Christ. En we gaan er wel voor door. Worden door de wereld zo aangekeken. Maar zijn we het echt in die zin dat ook de troost van de christen ons deel mag zijn? Gekocht met het dierbaar bloed van Christus. Verlost van de zonde in beginsel, ik weet het. Strijdende tegen de zonde ten bloede toe. Onze wandel is in de hemel. En weet u wat zo opmerkelijk is? De apostel Paulus, die heeft op aarde toch niet ergens een vast huis gehad. Hè? Hij was steeds letterlijk en figuurlijk op doorreis. En de apostel Paulus, die zegt hier niet dat mijn wandel, die is van stad tot stad, van plaats tot plaats. En mijn wandel is om hier beneden een vaderland te zoeken waar ik me voor goed kan vestigen. Nee, hij is door genade op zoek naar een beter vaderland. Hij weet ook waar het is. Het is in de hemelen. Daar is de, waarom is het daar? Daar is zijn Heere. Daar is zijn koop. Daar is Christus. En daar is dus zijn schat. En waar zijn schat is, daar is ook zijn hart. Dat is altijd zo. Waar onze schat is, daar zijn we met het hart bij. Paulus mag zeggen, daar is mijn schat. Daar is mijn hart. Daar is mijn wandel opgericht. Hoe is dat? Wie of wat loopt u na? Wie of wat is uw schat? Was het waar toen u het zo straks zong uit Psalm 73? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde, nevens u in de hemel toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Heb u zelf veroordeeld? Of was het van harte meegezongen? Onze wandel is in de hemel. Gemeente, het is een jaloersmakend woord dat apostel ons in dit morgenuur mag voorhouden. En dan zeg ik het nog maar één keer voor de helderheid bij. Dan weet ik ook wel dat in de stand van het genadeleven een kind van God er niet elk ogenblik van hart in kan meekomen, dat hij ook dikwijls zeggen moet, er was het maar zoals het geweest is. Die momenten heb ik gekend, maar kan er nu niet bij. Ik durf het nu niet te zeggen. Er zijn momenten dat een christen moet uitroepen, ziend op de praktijk van zijn leven, zoals ik wist, dat mijn tere ziel nog zoveel van het aardse overhield. En toch, als het erop aankomt, dan worden de gedachten afgetrokken van de dingen hier beneden. En toch, als het erop aankomt, dan gaat de ziel meer uit naar de dingen die boven zijn dan die op de wereld zijn. Kanttekening van de Statenvertaling. Hartelijk aanbevolen om die er altijd maar bij te gebruiken bij het lezen van Gods woord. Die zegt, het is zodanig dat we zelf altijd trachten, niet naar aardse dingen, maar naar hemelse. En naar de heerlijkheid die in de hemelen is weggelegd. Zie Colossenzen 3, waar staat, indien ge dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is en niet die op de aarde zijn. En dat mag Paulus hier ook voorhouden. Zoeken van de dingen die boven zijn. Hij weet, daar is mijn vaderland. Daar is mijn thuis. Daar ligt mijn staat vast. Daar is mijn naam geschreven. in het boek des levens, des lams. En dat ligt zo vast als een huis. En dat zal de Heer ook nooit veranderen. Daarom, onze wandel is in de hemel. Maar ik spoed me naar het tweede. We hebben drie punten. Tweede, de verwachting van onze zaligmaker. Gemeente, de preek leert ons iets over hoe hemelburgers leven. In verlangen, in uitzien. Dat is ook wat de tekst uitdrukkelijk leert. De verwachting van de zaligmaker, want letterlijk staat het er, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Laten we even de vinger leggen bij die formulering. Waaruit wij de zaligmaker verwachten. Waaruit? Dat staat in de Grieks, in de oorspronkelijke taal van de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament, een enkelvoud. Terwijl de apostel in het zinnetje hiervoor sprak over de hemelen in het meervoud. He, dat is gelukkig geen enkele tegenstelling. Maar je ziet hier in het tweede punt, om zo te zeggen, de hemel meer als een plaats, als een ruimte. Een hele grote ruimte. Een ruimte waar de koning der kerk is binnengekomen. Waar hij is vanaf de dag van zijn hemelvaart tot de dag dat hij terugkomt uit die ruimte, uit die plaats. En dan kunnen wij staande op de aarde onze ogen omhoog heffen naar de hemel. Uit die plaats, uit de hemel, uit die ruimte komt eenmaal de Heer Jezus Christus terug. Dat is toch bijbels? De engelen die hebben de Galileese mannen, de discipelen van Christus, die zagen dat Jezus ten hemel voer, immers gezegd, wat staat, gen ziet op naar den hemel. Deze Jezus die van u opgevaren is in de hemel, zal alzo komen. Gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Dus we verwachten hem vandaar. Daar komt hij binnenkort vandaan. We verwachten hem terug in zijn mensheid. We weten het. Dat is toch de leer van de kerk op grond van de Heilige Schrift. Dat Christus na zijn godheid, majesteit, genade en geest geen ogenblik van zijn kerk is geweken of ooit zal wijken. Dat is de belofte die hij nalaat. Tot op de jongste dag, zie ik ben met u al de dagen. Tot de volleinding der wereld. Maar weet ook dat de Heer Jezus Christus die persoon is die tegelijk waarachtig God en waarachtig mens is. En die zijn mensheid heeft aangenomen bij de Godheid die hij als de Zoon van God al eeuwig bezat. De mensheid aangenomen om in die aangenomen mensheid te lijden, te sterven. De toorn van God tegen de zonde te dragen naar lichaam en ziel. En de uiterste Godverlatenheid daarin te ondergaan, te doorworstelen, om die weg te nemen voor Gods kinderen. En we weten dat hij naar zijn mensheid aan het kruis op Golgotha gestorven is geweest. En dat moet u ook nooit anders zeggen, want God kan niet sterven. Gelukkig niet, die leeft van eeuwigheid tot eeuwigheid. Maar de mensheid is gestorven. Die was ook onderworpen aan de straf op de zonde. De mens heeft gezond. Daarom moest de menselijke natuur die straf dragen. En zo is Christus opgewekt naar zijn mensheid. Hij leeft. Opgevaren, ook zijn mensheid in de hemel gebracht. Tot een vertroosting. Dat Gods kinderen er ook naar hun mensheid eenmaal zullen komen. Hij is een kerk daarin voorgaan. En nou verwachten we hem ook terug. En na zijn mensheid zal hij straks verschijnen op de wolken des hemels. En dan zal alle oog hem zien. Ook degenen die hem doorstoken hebben. En daarom mag Paulus zeggen, Gods kinderen verwachten de zaligmaker. Ze verwachten hem die binnenkort zal komen om te oordelen de levenden en de doden. We verwachten de zaligmaker. En hoe eerder dat hij komt, des te beter dat het is. Of zeg ik nu iets waar u vreselijk van schrikt en waarvan u denkt, alsjeblieft niet, dominee, hij mag voor mij nog wel een poosje wegblijven. Oh, u hebt het hier beneden zo goed dat u niet verlangt naar de dag van zijn wederkomst. U hebt de aarde veel liever dan de Heere, waaruit wij de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. Bij Paulus is er kennelijk een uitzien naar de dag dat hij zal komen. Hij gelooft wat Christus heeft gezegd, als dan zal in de hemel verschijnen teken van de Zoon des Mensen. En dan zullen alle geslachten des aardrijks wenen en zullen de Zoon des Mensen zien komen op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. Ik moet u zeggen, gemeente, dat de christenen die vroeg leefden in de eerste eeuw na Christus, die hebben massaal uitgezien naar de dag van de wederkomst van de heiland. Die hebben begeerd dat die spoedig zou komen sterker. Ze hebben verwacht, ook Paulus heeft verwacht, dat hij nog komen zou in de dagen dat Paulus leefde. Zou dat vurige verlangen dat hen zelfs deed bidden, o Heere Jezus, kom haastiglijk. Er was een heerlijk uitzien naar de dag die zeer troostelijk en begeerlijk zou zijn voor de vromen, omdat dan hun volle verlossing volbracht zou worden. Terwijl diezelfde dag schrikkelijk en vervaarlijk zal zijn voor de goddelozen, omdat die dan gebracht zullen worden in de plaats van de eeuwige verdoemenis, in de poel die brandt van vuur en zilver. Paulus hoorde bij die christenen die er naar uitzagen. We verwachten de zaligmaker. Is het niet beschamend voor ons? Is het niet aangrijpend en veroordelend voor ons? De apostel Paulus, die rekende ermee. En hij rekende er ook op dat die dag spoedig zou komen. En wij, die zoveel dichter leven bij de dag van de wederkomst dan Paulus. Wij die 2000 jaar later leven en die weten dat het veel dichterbij is dan toen. Wij zijn van die mensen die zeggen, het zal nog wel even duren. Het is al zo lang geroepen en gezegd. De generaties voor ons hebben het ook al gemeend. En dit moet nog gebeuren en dat moet eerst nog plaatsvinden. En zo duwen wij op een heel geraffineerde wijze de dag van de wederkomst ver weg. Is het niet dwaas? En wij zijn van die mensen die zeggen, als u iemand tegenkomt die denkt dat het heel dichtbij is, nou, die is evangelisch of die is sectarisch en ja, die man die overdrijft een beetje, die slaat een beetje door. Nee, gemeente, dat is het echt niet. Zal de Heer in korte tijd niet al die dingen kunnen doen die nog moeten gebeuren. Hij heeft toch de macht om dat binnen de kortste keren te doen. Bent u klaar voor de jongste? Laten we maar over die boeg wendelen. Bent u gereed, bereid om de Heere te ontmoeten? Want gemeente, dan moeten we ook één ding niet vergeten en dat is dit. Dat al maken wij de dag van de wederkomst niet in levende lijven mee. Het kan toch ook vandaag onze sterfdag zijn. En dan moeten we er toch ook klaar voor zijn om de Heere te ontmoeten. Zijn we dat door Gods genade? En dan vraag ik het ook nog zo. Zijn we dat niet alleen in ons eigen oog, maar zijn we dat op goede, onbedriegelijke gronden? We moeten het toch weten. Of we nou sterven zullen of de wederkomst meemaken. Dat wij de zaligmaker verwachten. Zou het niet echt daar vandaan komen? Dat veel mensen hopen dat de dag van de wederkomst niet spoedig komt. Dat men niet wandelt dicht bij de Heere. Dat men niet leeft in de verborgen omgang met God. En dat men wandelt zoals wereldlingen wandelen. En helemaal niet wil denken aan deze dingen. Zou het niet zijn daarom dat we zo sterk wensen dat die voorlopig niet zal komen. Omdat we voelen dat de dag van de wederkomst vreselijk zal zijn voor ons. Ik ga nog een stapje verder als ik ook Gods kinderen erin betrek en hen vraag, zou het niet zijn dat veel te veel meegetrokken, meegezogen worden in de vormen waarin de wereld denkt, leeft en wandelt en veel te weinig uitzien naar het lieflijk en zalig hemelleven dat de Heere zijn kinderen eens zal geven. Waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Laten we ook goed letten op die formuleringen. De zaligmaker. Gemeente, de apostel Paulus spreekt vaker zo in zijn brieven dat hij gelooft dat de zaligmaker staat te komen. Dat we zijn zoon uit de hemelen verwachten. Die hij de doden opgewekt heeft en die ons zal verlossen van de toekomende toorn. In zijn persoonlijke leven mag hij weten dat hem dan weggelegd is als die komt. De kroon der rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige rechter, hem in die dag geven zal. En niet alleen hem, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Hij noemt hem de zalig, maar ik geloof dat Gods kinderen hem zo mogen noemen en hem zo mogen verwachten. De zaligmaker, zij weten dat hij in zijn eerste komst op de aarde zich diep heeft willen vernederen. De toorn Gods tegen de zonde om hunnentwil heeft gedragen om hen zalig te maken. Om het werk van de zaligheid te verrichten. Ze weten wat hij in zijn volbrachte werk voor hen heeft gedaan. Maar ze weten nog meer. Ze weten ook wat de zaligmaker door zijn Heilige Geest in hen heeft gedaan. Namelijk dat hij hen heeft overtuigd van hun zonden en ellenden. Van hun rampzalig lot dat hun stond te wachten buiten de zaligmaker. Ze weten van dat werk waarin hij plaats gemaakt heeft voor zichzelf en voor zijn eigen werk in hen. En dus als Gods kinderen spreken, zoals Paulus hier doet, over de zaligmaker, dan spreken ze over hem van wie ze weten wat hij voor hen en wat hij in hen heeft willen doen. En Gods geest, waar die werkt, maakt ook altijd een verloren zondaar, die vernedert altijd, die maakt klein en die houdt klein. Paulus mag zeggen, en nou verwachten wij de zaligmaker. En dat heeft betekenis, dan mag hij uitdrukken, te geloven wat hij in de dag van zijn wederkomst gaat doen. Dan komt hij om zijn kerk in zijn tweede komst thuis te halen en te doen delen in de volle zaligheid die voor hen is weggelegd. Dan komt hij om hen te verlossen van het aardse lichaam deze doods. Dan komt hij om hen te verlossen van al hun zonden en ellenden die hun aardse bestaan hebben getekend tot de laatste snik toe. Dan maakt hij hen zalig, vol van God, vol van geluk, vol van het eeuwig zalig leven. Wat een wonder. Als iemand die weet de hel te hebben verdiend, uitzicht mag krijgen op de zaligmaker die komt om die volle zaligheid te schenken. En Gods kinderen mogen het zeggen, maar als we nou de Heere niet vrezen, zal hij dan op die dag onze zaligmaker zijn? Nee, dan zal hij niet onze zaligmaker zijn, dan zal hij onze rechter zijn, die ons zal oordelen en zal moeten verdoemen omwille van de zonde. En daarom is de grote vraag, wat zal hij voor u zijn? Voor jou op de dag dat hij terugkomt, zal hij dan uw zaligmaker zijn? Zal hij dan uw rechter zijn? En het is nog niet te laat. We zijn nog in het heden der genade. Nog mag u bidden dat uw rechter uw redder zal zijn. Nog mag u de rechter om genade bidden. Of die genadig uw zaligmaker zal willen zijn. Het ligt allemaal in de tekst. Waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Er staat nog meer, maar we gaan eerst zingen. We zijn dienst begonnen met te zingen over het wandelen in het spoor der godsvrucht. We willen nu met elkaar zingen ook over het wandelen met de Heere, maar ook hoe de Heere in die wandel beloofde leidsman te zijn voor zijn kinderen, om hen thuis te brengen. Wie heeft lust de Heere te vrezen, talleroost en eeuwig goed? God zal zelfs zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet en wat er meer volgt. 25, het zesde. Gemeente, nog een enkel woord over de verandering van ons lichaam, het derde punt. Er gaat ook iets geweldigs gebeuren als Christus wederkomt en op de dag des oordeels alle lichamen doet herrijzen uit de graven. Dan gaat hij ook de lichamen van Gods kinderen gereed maken, geschikt maken voor het eeuwigheidsleven. En mij valt op dat apostel Paulus hier niet een overzicht geeft over de dingen die gaan gebeuren met de mensen die de Heer niet hebben gevreesd. Maar dat hij hier spreekt over wat er bij Gods volk gaat gebeuren. Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat het zelf gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Wie die verandering teweeg brengt, taalkundig kan dat alleen de Heer Jezus Christus zijn, die eerder genoemd is, die gaat dat doen. Wat hij gaat doen, is ook duidelijk. Het lichaam veranderende staat eigenlijk omvormen. Hij gaat het een andere vorm, een andere gedaante geven als dat het op de aarde heeft gehad. En wat daarmee bedoeld is, met die vernederde lichamen, moeten we toch iets van zeggen, gemeente. Want het is wel opmerkelijk, hè, dat hij spreekt over ons vernederd lichaam. We zijn de overtuiging toegedaan dat de apostel hier doelt op onze ellendige en door de zonde om der zonde wil vernederde lichamen, die om der zonde wil aan allerhande ellendigheid, aan de verdoemenis zelf, zijn onderworpen. Om der zonde wil zijn er ook allerhande kwalen die het lichaam vroeg of later naar het graf slepen. Kwalen die het lichaam doen afbreken. Dat is één. En twee, de apostel schrijft in een tijd dat christenen ook nog vernederd werden door kruis en door verdrukkingen, en ongetwijfeld heeft hij dat ook bedoeld. Hij door kruis en verdrukking vernederd, maar op de dag van zijn wederkomst, dan zal de Heer die vernedering eraf halen. Dan zal de Heer al die tekenen van de vernedering er voor goed van doen verdwijnen. Want dan zal hij geven aan zijn kinderen een verheerlijk lichaam. Het zal gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Dat is het lichaam van Christus. Dat verheerlijkt is sinds zijn opstanding uit de doden. En dat verheerlijkte lichaam, dat is een lichaam dat er eeuwig zal zijn. Die niet voedsel en drinken nodig heeft. Het is een lichaam wat nooit meer kan worden getekend door ellende en door lijden, dat begrijp u. Het lichaam van Gods kinderen, dat zal, als het door de dag van de wederkomst heen gaat en thuis mag komen bij de Heere, er zal geen teken meer vertonen van de ellenden hier beneden. Het zal geschikt zijn om zonder eten en drinken eeuwig te leven in de nabijheid van de Heere, eeuwig boven. Hier op aarde konden Gods kinderen de tegenwoordigheid van de Heere nauwelijks verdragen. En dan waren de tijden dat ze moesten uitroepen: het wordt me te veel. Die glans is mij te sterk. En dat zal met eerbied gezegd in de eeuwigheid niet het geval zijn. Ze worden het beeld zijn zoons gelijkvormig. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar dan zullen we hem gelijk wezen, gelijk hij is. Zo schrijft Johannes, de apostel der liefde. En de kanttekeningen daar die waken ervoor om het verschil tussen het schepsel en de schepper overeind te houden. En ze worden wel hem gelijkvormig, maar ze worden niet gelijk aan Christus. Niet gelijk aan hun koning. Hun lichamen krijgen geen goddelijke eigenschappen. Hun lichamen krijgen geen goddelijke macht. Nee, echt niet. De apostel schrijft elders gelijkerwijs wij het beeld van de aardse Adam gedragen hebben. Zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. De sterfelijkheid gaat eraf en het zal onsterfelijkheid verkrijgen. De verderfelijkheid gaat weg en het lichaam zal onverderfelijkheid aandoen. En als dat gebeurd zal zijn, als dan zal het woord geschieden dat geschreven is. De dood is verslonden tot overwinning. Wat een uitzicht heeft dan Gods kind. Dat heeft hij hier al. Dat heeft hij al terwijl hij nog op de aarde wandelt. Terwijl zijn wandel tegelijk mag zijn in de hemelen waaruit hij de zaligmaker verwacht. Die dat doen zal. Die het vernederd lichaam veranderen zal. Gelijkvormig zal maken aan het heerlijk lichaam dat Christus sinds zijn opstanding uit de dood heeft en dat hij nu nog heeft in de hemelse heerlijkheid en dat ook daar eeuwig zal zijn. Geweten, die heerlijkheid, die wordt ons hier voorgesteld. En misschien is er iemand, en daar ga ik mee eindigen, iemand die zegt, ja maar dominee, kan dat allemaal wel? Hoe zal dat zijn? Heeft God de macht wel om dat te doen? Kan Christus dat wel? En gemeente, dan zeg ik in naam van Gods volk, onze verwachting is niet ijdel. Onze verwachting rust niet op een droggrond. Onze verwachting ligt vast in de wetenschap dat mijn God alle dingen vermacht. Dat staat in mijn tekst, gelukkig. Het staat ook hier. Het staat er zo, naar de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Daar staat in dat Gods volk onderworpen zal zijn aan de koning der kerk in de Heer. En ze zouden niet anders willen, want ze mogen hem eeuwig groot maken. Hij is en blijft hun Heer en Meester, die ze verheerlijkt. Maar staat ook in dat hij alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Dat hij alle dingen kan. Derhalve ook kan hij de opwekking van onze lichamen en de verandering van onze lichamen teweeg brengen. Door zijn goddelijke kracht. En zou hij, die hemel en aarde uit niet geschapen heeft, op het enkele woord van zijn almacht, zou hij de lichamen niet kunnen veranderen, zoals hij ze hebben wil, de vraag stellen, is tevens haar beantwoord. Het is de hoop van de Christen, de levende hoop, de hoop die niet beschaamt. En daarom, tot slot, die vraag. Is het op goede gronden ook uw hoop en jouw hoop? Waar dat zo is, reist u een heerlijke toekomst tegemoet. Blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Amen.